We zingen na het amen van de prediking, Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, schel bazuingeluid, galmt Gods glorie uit. Psalm 47, vers 3. En dat is eigenlijk ook de toonzetting rondom hemelvaart, de glorie op de grote koning der koningen. Hoogtepunt in het leven van Jezus uit Nazareth. En ook een machtig moment in de hemel. Dat wordt hier in het kerkelijk leven onder ons niet altijd zo gezien. Hemelvaartsdag wordt wel eens het stiefkindje genoemd onder het kerkelijke jaar. Het hangt er eigenlijk, vergun me dat ik maar zo zeg gemeente, maar ik denk dat ik daarmee ook het beste verwoord wat er hier en daar wordt beleefd. Het hangt er maar zo'n beetje bij. Paas. Een van die machtige momenten in het kerkelijke jaar, waarin we stilstaan bij Hij die zijn leven gaf en uit de dood opstond. Pinksteren, dat machtige moment dat de hemel openscheurt, de Heilige Geest gepaard met stromen van zegen, nederdaalt op alle vlees. En daartussen dan ingeklemd hemelvaart. Vaak ook gezien als een soort familiedag. Niet dat ik daar moeite mee heb, dat je op hemelvaartsdag op familiebezoek gaat. Maar u begrijpt wat ik bedoel. We hebben dan even de dienst morgens op de hemelvaartsdag. En de rest van de dag, zeggen we dat dan wel eens, hebben we vrij. In vorige gemeente lag dat iets anders. Daar had je op hemelvaartsdag 2 diensten. Het werd ook gezien als een gewone zondag. Juist vanuit deze gedachte, dat hemelvaartsdag de kroningsdag is van koning Jezus en dat daarom ook een aparte dag speciaal wordt voor gereserveerd. Dat een van de belangrijkste momenten is in het leven van de Heer Jezus laat zich niet alleen raden als we de evangeliën lezen en ook de brieven lezen en met name in het boek Openbaring. Dat moet ook wat geweest zijn. Niet alleen wat er hier op aarde gebeurt, waar de Heidelberger Catechismus vanavond mee inzet, dat hij voor het oog van zijn jongeren opgenomen werd in de hemel, maar voor het eerst in de geschiedenis liep iemand op eigen benen de hemel binnen. Dat is hemelvaart. Henoch werd aan de hand van God meegenomen. Elia werd opgehaald. Die vurige wagen en paarden. Maar Jezus ging zelf. In eigen kracht. Ik stel me dat maar gewoon ook heel concreet voor. Dat de hemel open scheurt. En dat hij, zoals hij even daarvoor, een paar momenten daarvoor, Jeruzalem uitwandelde, omringd door zijn discipelen, met datzelfde lichaam, diezelfde lichaamshouding, diezelfde gelaatsuitdrukking, de hemel binnen loopt. Let u er even op dat de Bijbel, net als met de opstanding van de Heer Jezus, 2 woorden gebruikt. We zagen dat ook bij de zondag die handelde over de opstanding, dat het Nieuwe Testament spreekt over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan, hij is hier niet, de evangelist. En dat wanneer er later wordt teruggekeken op dat belangrijke moment uit het leven van de Heer Jezus, en dus ook het belangrijke moment in het leven van zijn kerk en van zijn kinderen, Paulus en ook andere mensen schrijven, hij werd opgewekt door zijn vader. Hij stond op in eigen kracht. Hij werd opgewekt door de hand en door de macht van zijn vader. Samenwerking en tegelijkertijd ook zelfstandig. Zo ook rondom de hemelvaart. Opnieuw zijn het de evangelisten die het woord opvaren gebruiken en opgenomen gebruiken. Hij voer op, werd weggenomen en hij werd door zijn vader opgenomen in hemelse heerlijkheid. van twee kanten samenwerking rondom de hemelvaart. Christus die in eigen kracht opvoer en de Vader die zijn Zoon opnam in hemelse heerlijkheid. Machtig moment dat de Heer Jezus de hemel binnenwandelde en daar plaats nam aan de rechterhand van zijn Vader. En met dat ik dat zeg, schiet ons voorstellingsvermogen tekort. Met een waarachtig lichaam. Als Jood. Uit Nazareth. Zit hij op Gods troon. We zullen dat zien met de volgende zondag. Aan de rechterhand van God. Hier valt ons beperkt blikveld in duig. En moeten we afgaan op wat het woord van God hierover spreekt. Het is niet alleen een machtig moment, het zijn ook de discipelen die de Heer Jezus dan zo nakijken. Misschien heb jij dat ook wel een keer gehad. Dat je iemand nakeek. Op visite. Je liep samen mee naar buiten. De visite stapte in. Reed weg. Je zwaaide iemand na. De auto ging de hoek om. En hij was uit het zicht verdwenen. Of op een boot. Dan kun je wat langer zwaaien. Maar op een gegeven moment wordt die stip steeds kleiner. En heb je geen oogcontact meer. Geen menselijk contact is dan meer mogelijk. En dan zeggen we, hij of zij is er niet meer. Is op weg naar zijn plaats van bestemming waar hij naartoe hoopt te gaan. Iets van dat gevoel, dat leeft dan ook in het hart van de discipelen. Ook wanneer die engel hun op de schouder stikt, die staat achter hun terwijl ze nog naar boven staan te staren en voor hun ogen zien dat Jezus die opgenomen wordt, ook uit hun zicht wordt weggenomen door een wolk. De Heere schuift het gordijn ervoor en onttrekt aan onze ogen wat er achter het gordijn van de hemelse heerlijkheid op dat moment heel concreet plaatsvindt. Over het hoofd en over de schouders van die discipelen klinkt dan de stem van die engel. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Alsof hij met het stellen van die vraag deze discipelen weer terug wil brengen met twee benen op de grond in de werkelijkheid. En hen ook naar huis stuurt met de belofte dat het Jezus terug zal komen. Het is de Heidelberger Catechismus gemeente die juist daarmee insteekt in zondag 18 met de eenvoud van het verhaal van de geschiedenis van het evangelie. Laat het maar even lezen in die eerste vraag en antwoord. Daar staat dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons daar ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Je zou kunnen zeggen, dit eerste antwoord is een soort inleiding op het vervolg van deze zondag. Verschillende facetten die hier in dit antwoord naar voren komen, worden dan ook uitgelegd. En tegelijkertijd, wat ook opvalt in deze zondag, is dat het nogal groot is. In tegenstelling tot de voorgaande zondag, zondag 17, één vraag en één antwoord. Kort en kernachtig wordt daar stilgestaan bij de troost van Christus' opstanding uit de doden. De geschiedenis van het evangelie wordt niet eens genoemd. Wat er gebeurd is op die vroege morgen, op de eerste dag van de pas begonnen week. Het verhaal van de vrouwen, de discipelen wordt achterwege gelaten. Op dit moment steekt de Heidelberger Catechismus meteen door naar de kern en haalt naar voren vanuit het evangelie wat de troost is van Christus' opstanding. Maar hier in deze zondag, waarin de troost van Jezus' hemelvaart wordt uitgewerkt, wordt er nogal veel woorden aan gewijd om uit te leggen wat die troost is. Vooral die twee middelste vragen, kijk er toch even met u na, vraag 47 en 48, gaat er nogal uitvoerig op in. En je zou voor je gevoel kunnen zeggen, aan het slot van de Heidelberger, in die laatste vraag, vraag 49, komen we dan weer terug bij de kern van Jezus' hemelvaart en wordt vervolgens uitgelegd wat de troost daarvan is. Twee vragen ertussen die één belangrijk facet eruit willen lichten. Ik wil nou toch even bij stilstaan vanavond. Allereerst door het maken van deze eenvoudige opmerking dat die twee vragen, vraag en antwoord 47 en 48, ontstaan zijn, om dat woord van vanmorgen maar weer opnieuw te gebruiken, in een conflict situatie. Binnen de kerk. Je zou dan kunnen zeggen, nou ja, dat is een vraag voor theoloog. Die maken zich dan hier blijkbaar druk om. Het gaat om de vraag of de Heer Jezus echt in ons midden is. En hoe hij in ons midden is. Terwijl we net met elkaar al luisterend naar het evangelie zagen en hoorden dat hij met zijn eigen lichaam de hemel binnen liep en daar nu is. Hoe moet ik dan de Bijbel lezen? Als Jezus zegt, ik ben met u. En we tegelijkertijd lezen dat hij hier niet is. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment een jongere in de kerk bij zichzelf denkt, dominee, waar maken we ons eigenlijk druk om? Zijn dit nou de dingen waar we zoveel tijd aan moeten kwijtraken? Dat we twee uitvoerige vragen en antwoorden in het troostboekje van Heidelberg moeten opnemen. Om daar even bij stil te staan. Ik wil je nou gewoon maar even meenemen naar de praktijk van het pastoraat. Want deze vraag is niet de vraag van grote mensen, maar vooral ook van kleine kinderen. Ik herinner me een moment dat we ergens in het ziekenhuis stonden. Bij het bed van oma. Oma was niet meer te bereiken. De familie was opgebeld. En we stonden daar rondom het bed. En het was heel erg stil. We hadden samen gebeden. We zaten daar. En de dokter had gezegd, het is wacht. En zo in de hoek stond een jongetje van een jaar of 8. En plotseling door die kamer klonk zijn stemmetje. Was de Heere Jezus, nu maar, hier. En u begrijpt wat dat kind met die vraag bedoelt. De juffrouw had op school verteld in de achterliggende weken over de Heere Jezus die wonderen doet. Lammen die gaan lopen, blinden die ziende worden, doden die opstaan uit de dood. Was de Heer Jezus maar hier, dan kon hij oma beter maken. Mag ik die vraag eens terugleggen bij u, als dat nou uw kind is? Wat zou u dan op dat moment zeggen? Daar komt het toch op aan. Juist rondom dat bed. En dat is wat de Heidelberger Catechismus toch aan u en jou en mij wil leren. Wat is nou jouw enige troost in leven en sterven? Niet hier in de Bethelkerk, maar thuis, in het ziekenhuis, verpleegtehuis, ziekbed, sterfbed. Want het kan dan wel machtig lijken, en dat is natuurlijk ook machtig, dat hij opgenomen is in hemelse heerlijkheid. Maar het leven hier gaat gewoon door. Wel, dat wil juist deze zondag gaan uitleggen. En ik wil daarom vanavond, in tegenstelling tot de voorgaande keren, van achteren beginnen deze zondag. Met die laatste vraag en antwoord. En van daaruit steeds teruggrijpen op wat daarvoor aan de orde komt. Heel eenvoudig wordt uitgelegd wat de hemelvaart voor troost wil bieden. Vraag en antwoord 49. Ik lees het nog één keer, om het ook op een rij te kunnen zetten, wat hier eigenlijk wordt voorgehouden. Er staat, de eerste troost dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. De tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, en dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En de derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Er valt meer te noemen dan alleen wat hier staat. Het Nieuwe Testament biedt ook veel meer. Als het gaat om de betekenis en de troost van Jezus' hemelvaart, opgenomen in hemelse heerlijkheid. Denk alleen maar, jongelui, aan dat machtige dat hij regeert in hemel en op aarde. Hij regeert ook in de schepping. Als de triomferende koning. En hij stuurt alles ook aan op de herschepping. Omdat ook alles aan hem is onderworpen. De Heidelberger Catechismus laat dat liggen. Omdat de Heidelberger Catechismus steeds aan het graven is naar dat ene woordje troost. Troost voor jou en voor mij in leven en sterf. En dit zijn als het ware dan de kroonjuwelen van Christus' werk die in de Heidelberger Catechismus zo worden geëtaleerd en ons worden aangeboden, zoals we dat straks zullen zien, ook door de belofte van het evangelie. Eerst maar dat eerst. Er staat dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Let u er even op wat er staat voor het aangezicht van zijn vader. Dat staat niet aan de rechterkant van zijn vader of in de nabijheid van zijn vader. Nee, dat staat voor het oog van zijn vader. Je mag dat letterlijk lezen. Recht voor het gezicht van zijn vader staat Jezus daar lichamelijk. Met een prachtig lichaam. Oog in oog met zijn vader. Wat een verschil trouwens. Met die lange periode voor zijn komst op aarde. Toen lag hij in de schoot van zijn vader. Als kind aan de borst van zijn vader. Te luisteren naar het hart van zijn vader. Om daar zich vol te luisteren, te kijken met Gods liefde, opdat hij tijdens zijn omwandeling op aarde heel concreet die liefde kan uitleggen. Die in de schoot van de Vader was gezeten, die heeft de Vader aan ons verklaard, uitgelegd, zo zegt Johannes in zijn evangelie. Hier benadrukt de Heidelberger Catechismus dat hij vooral ook staat voor het aangezicht van zijn vader. En als een Bijbelse uitdrukking, dat geeft in de eerste plaats weer dat de Heer Jezus daar ook met gezag staat voor het aangezicht van zijn vader. Zijn positie in de hemel is nu heel anders dan daarvoor. Nu staat hij daar met zijn werk. Hij kan zijn vader zijn handen laten zien. Er staat een litteken in. Als bewijs van zijn waarachtig lijden en sterven. Hij kan zijn vader wijzen op zijn eigen lichaam. Dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Niet zijn vader, niet de Heilige Geest. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij kan in de hemel ook laten zien dat hij zelfstandig opgestaan is uit de doden. Een engel hoefde hem niet te halen op aarde. Er daalde geen vurige wagen af uit de hemel. Nee, op het moment dat de zoon dat koos, voer hij op naar de hemel. Hoefde niet te kloppen en te wachten. totdat het gordijn werd opengeschoven of de deur werd geopend. Hij kwam zelfstandig binnen. Liet dat al profetisch zien op Goede Vrijdagavond, toen tijdens het woorden die klonken over Golgotha, het is volbracht, dat voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden, de weg werd opengelegd. Vanuit het binnenste heiligdom stond daar de Vader al te wachten op zijn Zoon. Het was de Zoon die als priester binnenkwam in dat heiligdom, om zelfstandig aan zijn Vader zijn offer te tonen, triomferend. Tegelijkertijd als die grote hoge priester, vervuld met bewogenheid en medelijden. Maar er staat hier nog iets anders in het antwoord. Hij staat er voor het aangezicht van zijn Vader als onze voorspreker. Voorspreker. Parakleet. Dat wordt wel eens uitgelegd als een advocaat. Nou, wat een advocaat is, ik denk dat de meesten dat wel weten. Je wordt van iets beticht. Je meent dat je in je recht staat, je bent onschuldig. Je neemt een advocaat bij de arm. En die moet jou in de rechtszaal gaan verdedigen. De beschuldigingen die worden ingebracht, weerleggen vanuit de feit. Zodat de rechter al luisterend en controlerend niet anders tot het oordeel kan komen dat jij onschuldig van iets wordt beschuldigd en je dus ook op grond van de feiten vrijspreekt. In onze samenleving hangt rondom het woord advocaat ook zo'n zweem. Zo'n geurtje, om het zo maar eens te zeggen. Zo iemand die af en toe ook wel eens wat met de waarheid aan de haal wil gaan. En soms de dingen wil uitvergroten in het voordeel van zijn cliënt, of juist wil kleineren, of weg wil moffelen onder het tapijt. Maar een parakleet in de taal van de Bijbel en in de samenleving van de Bijbel is iets anders. Dat is geen advocaat. Dat is iemand die hoort bij de hofhouding van de keizer of van de koning. En die daar jouw zaak behartigt. Hij staat dus niet in jouw dienst. Hij staat ook niet tussen jou en de koningin. De koning heeft hem aangesteld om wanneer hij bij de koning binnenkomt, verplaatst hij zich even in de cultuur van de Bijbelgemeente. De meeste mensen buiten Israël kunnen niet lezen of schrijven. Nou, dan heb je natuurlijk al een probleem. Hoe moet je je gedragen in een koninklijk paleis? Hoe moet je op een fatsoenlijke manier het gesprek voeren met iemand die zo'n hoge positie heeft? Zo'n parakleet, letterlijk vertaald, iemand die erbij wordt geroepen. De koning roept hem erbij om jou te helpen. Voert voor jou het woord. Behartigt jouw zaak. En staat daar in jouw voordeel. Dat is een voorspreker. Die staat er niet tussen jou en mij in. Die staat ook niet aan jouw kant. Om het nu maar meteen over te zetten. Deze voorspreker, deze parakleet, staat aan Gods kant in dienst van zijn Vader, ten voordeel van zijn kerk. Is dat al niet een machtige troost? Als Gods kinderen hier op aarde een zakenbehartiger hebben, daarboven, die daar werkt op kosten van de hemel, in dienst van de hemel, met het oog op Gods kerk en kinderen hier beneden. En als we dan even zo naar die uitdrukking kijken, gemeente, het is gewoon een Bijbelse uitdrukking wat hier letterlijk wordt geciteerd in de Heidelberger Catechismus. Hij staat daar voor het aangezicht van zijn vader. Met andere woorden, als de vader naar links kijkt, ziet hij die voorspreker. Kijkt hij naar de andere kant, dan ziet hij die voorspreker. Kijkt hij vooruit, dan ziet hij die voorspreker. Oog in oog met die voorspreker. We zagen in de Heidelberger Catechismus dat dat met dat woordje aangezicht, dat oogcontact, nog iets aan de hand was. Dat had alles te maken met dat andere belangrijke woord in de Heidelberger Catechismus, dat woord gerechtigheid. We hebben toen tegen elkaar gezegd, de Bijbel geeft er ook een voorbeeld voor het woord gerechtigheid, namelijk het voorbeeld van een huwelijk. Wat is een goed huwelijk? Dat je recht tegenover elkaar kunt staan, elkaar recht in de ogen kunt kijken, omdat je niets wil verbergen, maar juist oogcontact zoekt om je te kunnen verheugen in die ander. Hier komt dat terug. Hier staat een voorspreker voor het aangezicht van zijn vader, niet zichzelf te behagen, voor zijn eigen belang. Maar hij zoekt daar oogcontact en heeft dat contact voor ons, zo zegt de Heidelberger Catechismus, met klem. Mag ik zo eens een paar lijnen trekken? Ik hoop dat je dat herkent, gemeente. En ik hoop dat ze er ook onder ons zijn, mensen die worstelen met de vraag, hoe kan ik nou God onder ogen komen? De Heere weet wat ik in mijn leven heb uitgespookt. Dat hoeven anderen niet te weten. Ik maak het in het verborgene steeds aan hem bekend. Ondanks dat ik me daarvoor schaam en ook schuldig weet, is er iets wat mij trekt over de drempel van de binnenkamer. Keer op keer, het is net een waterval, stort ik voor God mijn hart uit en laat ik niets achterwege van die dingen waarvoor ik tegenover de Heere mijn schuld moet beleiden. Wat kan het soms dan naar je toe komen? Hè? Als je dan met zo'n leven voor God verschijnt, die vraag, hoe kan ik nou ooit met alles wat ik heb uitgehaald, deze God onder ogen komen? Hij is toch heilig? Mag ik die vraag eens bij je terugleggen met de opmerking, jouw worsteling, en dat was ook mijn worsteling vroeger, is sinds hemelvaart achterhaald. Daar staat er één die belemmert de vader om te kijken naar jouw leven. Omdat hij staat voor het gezicht van zijn vader. Het uitzicht van de vader in de hemel is het zicht op zijn zoon. Daar kunnen wij niet tussen komen, gemeente. En Gode zij dank, dat hoeft ook niet. Om door de Vader gezien te kunnen worden, mogen we vluchten in de kruiswonden van Christus en schuilen bij hem. En dan kijk ik toch nog even naar dat woordje voorspreken, voordat ik naar de volgende ga. Wat is dat dan vertroostend vanavond, dat er staat dat hij in dienst staat van zijn vader. Zijn vader heeft hem juist daarvoor aangesteld. Het behaagt de vader dat zijn zicht ontnomen wordt, zodat hij ons niet kan zien. Omdat de vader alleen maar een behagen heeft in het zien van zijn zoon, in het werk van hem. Daar zou je het er niet op willen wagen vanavond. Om met je hele hebben en houden weg te schuilen achter deze grote voorspreker. Denk even aan de schriftlezing van vanavond. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspreker bij de Vader. Namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Er staat nog iets anders, gemeente, en dan zitten we in de tweede. Kijkt u maar even met me mee ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij als het hoofd ons zijn lidmaat ook tot zich nemen. Zo let u even op hoe de Heidelberger Catechismus dit verwoordt. Er staat dat wij ons vlees. Aan het begin van de preek benadruk ik het heel sterk dat de Heer Jezus met zijn lichaam de hemel echt concreet binnenliep. De engelen zagen geen geest verschijnen, om het zomaar even te zeggen, op die prachtige hemelvaartsdag toen hij opgenomen werd voor het oog van zijn discipelen. Nee, zoals de discipelen hem zagen weggaan met een waarachtig lichaam, zo zagen de engelen hem met datzelfde waarachtige lichaam de hemel binnenkomen. Maar de Heidelberger Catechismus verlegt de aandacht en geeft niet alleen oog en aandacht voor het feit dat hij met een waarachtig lichaam opvoert ten hemel, dat eerste vraag en antwoord, maar hier aan het slot wordt de troost uitgewerkt. Hij is daar met ons vlees. Je hoort als het ware doorklinken, laten we maar even kijken waar dat ook alweer stond, wat al eerder benoemd is in de Heidelberger Catechismus, namelijk in zondag 14. Er werd gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Wat betekent dat? Dat de eeuwige Zoon van God, zondag 14, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft. Hij deed dat niet alleen met het oog op de kribbe. Dat de eeuwige Zoon van God daar geboren kon worden als een babytje van nog geen 50 centimeter ongeveer. Maar hij deed dat ook met de oog op de hemelvaart. Zijn vertrek uit de schoot van zijn vader stond in het teken van zijn staan voor zijn vader. Wij kijken de dingen altijd na. God kijkt altijd vooruit. Ons vlees heeft aangenomen, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk uitgenomen de zonde. En dat wordt hier dan in zondag 18 verder uitgelegd. In alles gelijk. Zo is hij dus op dit moment in de hemel. Het ons vlees. Hij verschilt dus niets van ons, uitgenomen de zon. Eén van ons staat oog in oog met God. Mag ik zo eens wat dingen noemen om uit te leggen wat voor troost er in schuil gaat? Het kan soms gebeuren dat je een goede vriend bijstaat in zijn of haar omstandigheden. En dat je eerlijk moet zeggen in het gesprek dat je voert al luisteren naar hem of haar. Ik probeer echt met je mee te leven. Maar ik weet eigenlijk niet wat jij meemaakt. Ik ken dat niet. Nu is er geen terrein in ons leven denkbaar of één van ons kent dat van binnen uit. Hij heeft hier de eenzaamheid doorleefd, zielenlijden, psychisch lijden, angst, verlatenheid, smaad, onbegrip tot en met het ouderlijke huis toe, honger, dorst, eenzaamheid, vlucht, huilen, pijn voelen. En met die ervaring staat hij nu voor het aangezicht van zijn vader. Dat heeft hij niet achtergelaten, gemeente, op de drempel voor de hemel. Dat heeft hij bewust meegenomen in de hemel. Daar staat één van ons als enige. Die letterlijk met de littekens in zijn lichaam het lijden kan zien aan zijn vader. Te midden van de triomferende kerk, die hun lichamen moesten achterlaten hier beneden, staat hij daar in levende lijf en deelt met zijn vader wat hij hier heeft meegemaakt voor ons. Neem je die troost mee vanavond naar de binnenkamer? Je worstelt met gevoelens die je niet met anderen durft te delen. Als je leven pijn doet, omdat het gehavend is. Als je misschien zelf kerven op je ziel hebt staan. En tegelijkertijd geen woorden weet om dat aan God te verwoorden in het gebed. Zeg dan vanavond, het is heel eenvoudig, in je gebed. Heere, die grote voorspreker. U weet het. Want u kent het als enige in de hemel. Eén van ons in dienst van ons staat daar voor ons. Zeg zo even tussen twee haakjes, gemeente. Voel jij nu ook niet die pijn? Dat we hem zo vaak aan zijn plaats laten staan. Wat tobben we wat af in de binnenkamer, of niet? Wat zoeken we naar woorden? En wat kijken we vaak onbewust, ook na ontvangen genade, voorbij aan de troost van Christus' voorspraak en voorbeden voor ons. Er is nog iets wat opvalt trouwens, laten we even kijken, gemeente. Er staat ook hier, tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten tot zich zal nemen. Dan kom ik toch even terug bij dat moment in het ziekenhuis, dat jongetje wat daar stond, weet u wel. En ik legde toen de vraag bij u neer, als dat nou uw kind zou zijn, wat zou u dan antwoorden? Laat ik een voorbeeld gebruiken om uit te leggen wat de troost van Christus hemelvaart juist in zo'n situatie kan zijn. Ik kan zijn, jongelui, ik hoop het niet voor je, dat je ouders het plan hebben opgevat om te gaan emigreren. De toekomst longt in Canada bijvoorbeeld. Via contacten hebben ze informatie ingewonnen. Hebben het nodige erover gelezen. En op een dag aan tafel vertellen je ouders aan jullie als kinderen, vader en moeder gaan voor 2 weken naar Canada. Jullie blijven hier, we zorgen voor de oppas. We gaan kijken of het wat lijkt. Is het wat? Dan komt moeder terug en vader blijft daar. Zo gezegd, zo gedaan. Je ouders stappen in het vliegtuig, gaan naar Canada. En lopende die 2 weken, je hebt natuurlijk dagelijks contact, begint het bij jullie langzaam maar zeker door te dringen. Het kan wel eens zijn dat we gaan verhuizen naar Canada. En na die 2 weken komt je moeder alleen terug. En dan is het meteen ook duidelijk. Vader blijft achter. Die is daar bezig met een nieuwe woning. Heeft de eerste contact al gelegd voor werk. Regelt de papieren. En je moeder doet hier het werk. het huis verkopen, spulletjes inpakken, afscheid nemen. En dan is het moment daar dat je vertrekt. Nou, dat bedoelt de Heidelberger Catechismus hier met dit voorbeeld. Kijkt u maar even met me mee. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Hij staat daar bij zijn vader. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, laten we vanavond maar even lezen, gezinsleden, ook tot zich zal nemen. En dat hij daarom zijn geest ons tot een tegenpand zendt. Pinksteren staat in het teken van de wederkomst. De Heilige Geest wordt uitgestort, opdat Gods kinderen hier op aarde de pinnen uit de tent gaan trekken, koffers inpakken, op reis gaan naar huis. Net als met dat voorbeeld. Vader zit al in Canada. Zorg ervoor dat wanneer wij daar arriveren, alles klaar is om het leven daar zo snel mogelijk op te pakken. Mag ik het even omdraaien, gemeente? Het is eigenlijk een achterhaalde vraag. Maar mag de Heer Jezus daarom ook voor u opvaren naar de hemel? En voor u een plaats bereiden. En als alles klaar is, voor u terugkomen. En daarom om in die tussenliggende periode u daarop voor te bereiden. Zijn geest als een tegenpand voor u te zenden. Leeft u zo. Die paar jaar dat ik hier ben, ben ik om een boeltje in te pakken. Want de reis gaat naar boven. Naar huis. Dat is toch machtig zo leven, of niet? Denk aan die kinderen. Tuurlijk hebben ze spanning. Vinden ze het erg. Maar vader en moeder hebben gezegd, het komt goed. Hij is er al. Zijn geest is al hier. Bent u al begonnen aan die reis? Mag ik vanavond even op huisbezoek komen bij u? En even met u door uw levenshuis wandelen. Wat gaat er nou mee in die koffer? Dan moet je auto laten staan. Je baan. Je mooie woning. Je bedrijf. Je bankrekening. Zit daar je hart nog aan vast? Als je nou vanavond de deuren in je leven open doet, staat dat dan al in de gang? Alles klaar om op reis te gaan? Het trof me gisterenochtend in de loop van de middag op de begrafenis van dominee Sonneveld. Had zijn liturgie al ruim 20 jaar geleden voor zijn sterven klaargemaakt. Kijk toch ook even met een schuin oog naar de ouder in ons midden. Dat ligt toch ook bij u thuis klaar, of niet? Zo in dat ene laadje. Of denk je daar nog niet aan? Jongelui, heb jij ook zo'n bureaula? Waar een papiertje in ligt. Dit is de tekst boven je rouwkaart. De liturgie. brief aan je ouders, jouw testament, waarin eigenlijk heel eenvoudig staat: ik ben thuis. Als je nou vanavond zo zit te luisteren, je moet zeggen, ja dominee, als ik zo naar mijn leven kijk, dan ken ik dat niet. Vind je dan al geen troost dat de Heidelberger Catechismus jou vanavond dan wel bij die troost wil brengen? En dat daarvoor van Gods kant uitgezien eigenlijk al alles klaar ligt. Eén van ons, is ook één van jou, staat boven. Zijn geest uitgezonden staat er toch, kijk u maar even met me mee, tot een tegenpand zendt. En dan staat er, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand van God. En niet wat op de aarde is. Let je er even op vanavond, er staat niet dat hij daarboven is en dat hij zijn geest zendt. En daarom gaan wij op zoek naar hem. Nee, er staat, door wiens kracht, de kracht van de Heilige Geest. Wij zoeken wat daarboven is. Daarom heeft hij dus ook zijn Heilige Geest uitgezonden. Omdat hij weet dat wij vanuit onszelf niet op de hemel en niet op God gericht leven. Het wordt eigenlijk steeds moeilijker, gemeente. Om onbekeerd te blijven. Voorspreker in de hemel. Belemmert het gezicht van zijn vader. Door steeds dat oogcontact vast te houden. Zodat een heilige God niet ons. Maar wel ons in Christus kan zien. Zijn geest uitgestort. Op aarde, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Als je nou vanavond in de kerk zit en je bent onbekeerd en je leven is zonder God, dan geeft deze zondag jou vanavond al een handvat om terug te kunnen komen bij God, door wiens kracht, de krachtige werking van de Heilige Geest. Zou je daar vanavond niet mee moeten beginnen? Niet met de vraag of mijn zonden al groot genoeg zijn, waardoor ik de toevlucht kan nemen tot Christus. Uit jezelf zie je nooit hoe die zonden zijn. Er is geen mens die uit zichzelf tegenover de Heere eerlijk wordt. Hoeft ook niet. Ook daar heeft God voor gezorgd. Namelijk zijn geest die overtuigt van zonde, schuld, oordeel en ongeloof. Maar dat doet hij om jou, u en mij te brengen bij die grote voorspreker. Om daar ons leven neer te leggen. Het is de Heilige Geest die vanavond ook hier in deze zondag, de Hemelvaartzondag in de Heidelberger Catechismus, ons met grote nadruk en klem wordt voorgehouden en wordt aangeboden als een machtige troost. Om ons te brengen bij God. En te bewaren bij hem. Het laatste vanavond. Vanuit zondag 18. Opdat wij zoeken wat daarboven is. Ik kom voor de laatste keer terug bij dat jongetje. Oma was een vrouw die zocht God. En dat wisten de kleinkinderen. En dan begrijp je als predikant zo'n vraag. Kinderen houden van oma. We hebben toen die dag onze handen gevouwen. En aan de Heere voorgehouden. Oma houdt ook van de Heere. Haar hart lag al boven. Al jaren geleden. Had haar Heere haar ingewonnen voor hem en voor zijn dienst. En nu was daar het moment dat de grote voorspreker zei: Vader, ik wil dat waar ik ben ook oma is. En zo kon ze gaan. Te midden van haar nageslacht nam God haar op tot hem. Mag ik dat vanavond zo eens bij je neerleggen? Vanuit zondag 18, die indringende zondag. Als het leven voor u nou Christus is geworden, dan is het sterven winst. Dan wordt het hier in een weg van afbraak alleen maar beter. Dan is het hier in het beleven van vervreemding van deze wereld om me heen. En een steeds sterker heimwee naar boven. Straks ook echt thuiskomen bij God. Dan stap ik de hemel binnen. En ontmoet ik geen vreemde vader. En geen vreemde voorspreker. Maar dan ontmoet ik iemand die gezegd heeft in de belofte van het evangelie: ik ben al boven. En ik kom je zo halen, omdat ik in dienst sta van mijn Vader. Amen.